Welkom bij de nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik wil bij deze toch eens vragen om eventueel waar mogelijk te abonneren op mijn podcast. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering online komt. Het helpt ook andere luisteraars om de podcast te vinden. En dat kan de podcast en de community enkel maar ten goede komen natuurlijk. Doordat het onderwerp van vandaag voor mij persoonlijk ook heel interessant was, zal dit een vrij lange aflevering worden. Zoals wel vaker is gebeurd, kwam ik de gast van deze keer weer eerder toevallig tegen via een Facebookgroep. Ik merkte op die groep en ook op LinkedIn dat de gast van vandaag de laatste tijd wel heel bedrijvig was met een aantal zaken die mij wel heel erg interessant leken. Hij sprong vooral in het oog door een project waarbij hij de ondertussen gekende DJI Avata ombouwt. Ik zal hem vooral zelf laten vertellen, aangezien hij hiervoor het best geplaatst is natuurlijk. Hij heeft mij reeds via LinkedIn verteld waar hij vandaan komt in de dronewereld, maar ook daarvoor zal ik vooral hemzelf aan het woord laten. Lang genoeg gepalaverd, de gast van vandaag is Palmaars Tom. Veel luisterplezier gewenst. Goedemorgen, meneer Palmaars. Bedankt alvast dat u hier aanwezig bent op de podcast. Mag ik u vragen om uzelf eens voor te stellen en dit in het algemeen, los van de drones dus.
Ja, goedemorgen. Ik ben Tom Palmaars. Ik kom uit Bilzen, Limburg. Dat zullen jullie allemaal wel horen. Ik ben als professioneel fotograaf, cameraman, zelfstandige, vooral voor de media. Dus ik werk vooral voor Mediahuis. Dat doe ik nu ondertussen al 13, 14 jaar. En daarbuiten ben ik ook al 12 jaar vrijwillige brandweerman bij Post Bilzen. Wij horen dus bij Zone Oost-Limburg. Daar ben ik gewoon brandweerman, dus geen graad of geen gradé of zo.
Ja.
En ondertussen ben ik ook bij het drone team.
Ah ja, van de brandweer dan?
Van de brandweer. Dat is sinds vorig jaar, 2002 maart, zijn wij opgestart.
Ja. Oké, en vertel eens uw link. Hoe is dat gekomen, uw link met drones? Hoe is dat tot stand gekomen?
Ja, ik ben eigenlijk een redelijke laatbloeier, zal ik maar zeggen, van in de dronewereld. Ik had eigenlijk geen interesse in drones. Ten eerste, voor een luchtfoto te maken, voor op het werk, zal ik maar zeggen. Ja, oké. Maar het zijn me nog niks. De kosten die eraan verbonden zijn, een drone aankopen, de opleiding, want het was toen het nog niet de Europese regelgeving was en al die brevet halen voor dit of dat. Het was mij te onduidelijk, het kostte mij ook te veel. Ik zeg, nee, het interesseert me niet. Tot als dan de Europese richtlijnen en regelgeving kwam, dat leek al heel wat soepelder en duidelijker. Maar toen nog had ik zoiets van, ik wacht nog maar af. Omdat ook veel mensen nog negatief deden over drones. Het minste wat ze in de lucht hoorden, wat ze niet gekend zijn, dan was het, zag je op Facebook al geklaag langs alle kanten. Dus ik had eigenlijk geen oren naar. Tot collega's van mij een drone hadden aangeschaft en die de oude opleiding al gevolgd hadden. Dus voor de Europese regelgeving. En die begonnen toch al wat mooiere opdrachten te krijgen. En toen was ze mij van, oei, ik denk dat ik moet gaan volgen. Dan heb ik toch mijn A1, A3 gehaald. Ik heb nog niet A1, A3. Ik heb nog altijd even afgewacht. Ik ben gaan kijken, wat zou ik nog kunnen doen om iets anders te doen dan de rest? En dat was FPV. Daar vond ik nog niks van tussen. Ik ben wel onderzoek gaan doen over drones. En dan kom ik FPV tegen, binnenvliegen, geen regelgeving, noem maar op. Laten we daarmee beginnen. Maar dat was wel een hele harde, bijna een leidensweg om te leren vliegen. Ja. FPV, zeker volledig manueel. Ik ben daarin gestart, mijn eerste moduletje gekocht van IMAX, €350, met een brilletje, een drone en een controller. Ik herinner me nog, hier thuis in de living, ik zet dat spel eens aan, ik duw eens op de gas, dat vliegt tegen het plafond in 100 stukken. Ja. €350, 5 seconden, weg.
Oei, pijnlijk.
Ik dacht, oei, wat is dat hier allemaal? Terug gaan opzoeken, want hoe kan ik dat oplossen? Ja, simulator. Ben ik begonnen een simulator, kwam ik dadelijk terecht bij Liftoff. Hm. Ook een Limburgs bedrijf uit Hasselt, Lugo Studios. Een andere controller gekocht om daarmee in te kunnen spelen, wat te oefenen. Ik dacht ook, dat gaat mij nooit lukken. Want ik raakte ik raakte boven de grond, maar ik ging helemaal de lucht in en dan zei hij van, ja, je zit hier te hoog in dat spel hier, boom, reset. En, dus ik dacht van, nee, laat het dat zijn, ik ga er vanaf stappen, maar toch doorgezet, alweer begon ik het stilletjes aan door te hebben. Dus eigenlijk, uw breintraining, hè, en uw vingerspitje gevoel aan beginnen aan te passen, en zo is dat stap voor stap. Gelukt, tweede drone gekocht, hetzelfde €350, hetzelfde drone. Dat begon te gaan. En nu ga ik dan eens naar buiten nemen. Hier in de binnenkoers, een oude hoeve. En opeens de wind, en hij lag de bomen in. Dus dat was een redelijke harde leercurve, zal ik maar zeggen.
Ja.
Uiteindelijk is het me dat toch weer verder, uren lift-off. Ik denk dan een week of 4, 5 dat geduurd heeft. En dan ben ik mijn eerste Cinebook gekocht. De Gebar C25. En zo ben ik heel stilletjes aan beginnen, ja, in de knie te krijgen.
Ja.
Ondertussen, mijn andere collega's begonnen toch nog leuke opdrachten te krijgen, omdat het buiten vliegen, stabiel vliegen voor een overzichtsfoto. En dan ben ik toch gaan zoeken voor mijn A1, A3 opleidingsje, wat ik eigenlijk ook niet echt gemakkelijk vond. Ik heb toch een tweede keer moeten doen. En dan ben ik eigenlijk begonnen met Autel, mijn eerste Autel gekocht, Autel Nano. Ik heb altijd zoiets, iedereen zit met een DJI te vliegen. Als iedereen dat gebruikt, dan wil ik altijd iets anders.
Ja, maar ik heb ook al...
Ik moet altijd iets anders doen.
Ja.
En dat is eigenlijk allemaal goed verlopen.
Ja. En ben je daar makkelijk aan...
Sorry?
Ben je daar makkelijk aan geraakt aan die hotel dan in der tijd? Want ik weet nu dat er niet zo heel veel winkels zijn, niet? Waar dat die te koop zijn? Of...
Ja, via Droneland.
Ah, ja.
Roland, DJI en Hotel.
Ja.
Ik heb ook een Italiaanse store, die heel goed close met Hotel zijn. Maar dat duurde mij nog een week langer in Roland.
Ja. Dus, ik had u onderbroken, dus vertel gerust verder. U hebt dan de Hotel gekocht.
Ja. Nu, Hotel, eigenlijk nog geen problemen mee gehad, dus alleen de RAW files. Om de foto's in RAW te bewerken, daar was ook een redelijke... Ze hebben een heel andere sensor, hè.
Ja.
Dat ze hebben in de plaats van groen pixels, geel pixels. Hè. R, Y, double Y, B. Terwijl wij RGB gebruiken. Dus
ja.
Rood, groen, blauw hebben zij. Rood, geel, geel, blauw. Ja. Wat dat resulteert, wel beter nachtzicht, blijkbaar. Lichtgevoeliger sensor. Maar kleuren in RAW, daar moet toch wel redelijk wat aan gesleuteld worden. Ik heb wel een goede preset zelf gemaakt, wat het eigenlijk redelijk opgelost is. Ze hadden een groene kleurzweem, groen-blauwe kleurzweem aan het einde van de randen. En daar hebben ze nog altijd niet veranderd. JPEG is geen probleem, maar de JPEG is redelijk gecompresseerd. Beeld, als je inzoomt, de details vervagen gelijk in een smartphone. Als je begint in te zoomen... Van ver lijkt het allemaal mooi. En sociaal media, als je één keer in Lightroom begint in te zoomen, dan zie je hoe fel gecombineerd is, dat heel veel details weggaan. En in RAW zijn het heel goede details nog altijd.
Ja.
Dus dat is ook mijn ervaring als fotograaf natuurlijk. Dat inzoomen, dat pixel peeping gedoens, en dat zit daarin en dat gaat er nooit uit. En hetzelfde met drone-foto's, daaraan zie ik of het een goede sensor is of niet. Want wij laten ons redelijk vangen aan megapixels. DJI, Autel, 48 megapixels, maar dat is allemaal softwarematig geresized. Hè? Dus het is eigenlijk bijna allemaal 12 megapixels of sales sensor. En dan softwarematig wordt dat gebumpt naar 48.
Ja. Nu, je hebt inderdaad een foto- en video-achtergrond dan? Of...
Ja, en daarom dat ik heel technisch...
Ja. Ik heb de indruk dat inderdaad alles wat dat u zegt is voor mij al een klein beetje Chinees. Maar ja. Voor de mensen die daar veel van kennen, is dat wel heel interessant. En terecht inderdaad dat u daar dan die keuze maakt. Hè.
Ja, daar kan je het verschil in maken natuurlijk. Als je de technische achtergrond van alles wat uitkomt kan uitpluizen en kan begrijpen, dan kan je beter selecteren van wat is nu eigenlijk goed.
Ja,
beeld of andere dingen. Want je gaat zien verder, ook in de tactische drones, ben ik verder beginnen te zoeken in technieken en welke elektronica ze gebruiken. En dan valt soms een broek af.
Ja, wel. Het is inderdaad heel vreemd. Allez, een anders verhaal dan de anderen dat ik al aan de podcast gehad heb. Allez, u hebt eigenlijk de omgekeerde curve gemaakt. Eerst die FPV-drones, wat dat eigenlijk een stuk moeilijker is.
Ja.
Om dan eigenlijk naar de GPS-drones, laat ons maar zeggen, te gaan. En dan eigenlijk nog een stapje verder te gaan. Waarover straks dan meer. Hè. Dus. Dan bent u eigenlijk, hebt u zich ook kunnen aansluiten bij het drone-team van de brandweer dan.
Klopt, dat is eigenlijk redelijk snel gegaan. Ik had nog zoiets van, we gaan een drone team starten bij ons in de zone. Toen dacht ik van ja, ik zat in mijn hoofd, dan gaan ze DJI Minikes aankopen of zo. Ik denk, dus ik had niet verwacht dat ze al dadelijk een M300 gingen aanschaffen. Dus ik had nog de boot afgehouden van ja, met een DJI Mini, dat was gewoon mijn gedachte. Zonder dat ik eigenlijk iets van af wist van wat gaan ze eigenlijk doen met het drone team. Dus ik had nog wat de boot afgehouden en op een gegeven moment ben ik daar ook in gaan zoeken van ja, wat doen ze nu bij de brandweer in het algemeen hier in België, wat bestaat al? Toen ben ik toch gaan navragen, maar welke drone gaan jullie aanschaffen? Ja, dat was toch een M300. Ik zeg, oeh, dat is toch wel serieus, dat is topmateriaal. Ik zeg, dan wil ik me toch wel graag aan toevoegen en zien of ik daar een meerwaarde in kan brengen. En ja, dat... Het was wel iets voordat de M30 uitkwam, dus voor de rest M300, M30 lijkt mij qua kostenbesparing en efficiëntie misschien toch wel beter geschikt voor brandweer, maar nee, dat is, je kunt het niet beter hebben nu, hè, dan een M300
Ja,
voor
inderdaad.
brandweer gericht. En dan de opleiding, wat erbij hoorde als tijdoperator bij Plot, bij Bart en Piet van Karma natuurlijk. Zijn we dan allemaal kunnen gaan volgen. En dat was een fantastische ervaring. Daar raad ik ook iedereen aan, en zeker mensen van het beleid, om die opleiding te laten volgen. Wat al
Ja.
zeker een meerwaarde is. Hè.
Ja, wel, wij hebben bij de politie ook, we zitten hier dichter bij de kust natuurlijk,
Ja.
bij Noordzee Drones de opleiding gevolgd. En dat is ook zeker een meerwaarde, maar minder toegespitst op state aircraft natuurlijk.
Ja.
Wat dat ik dan zelf ook persoonlijk een beetje jammer vond. Maar ja, je weet hoe dat gaat met overheidsbedrijven, hoe dat dan in zijn werk gaat, dat zijn portefeuilles en
Ja,
ja.
klopt, klopt.
En een beetje politiek ook, veronderstel ik. Dus jammer genoeg is het van ons bij Noordzee Drones gebeurd. En hebben we dan achteraf een beetje ons meer moeten toespitsen op state aircraft. Maar ik heb al goede verhalen gehoord van Plot. Dat daar inderdaad dat dat echt wel toegespitst is. En ik denk dat dat zeker en vast eigenlijk zou moeten. Hè? Want ja, bij Noordzee Drones. Blijven wij binnen het line of sight, terwijl dat state aircraft net de meerwaarde heeft voor ons dan bij politie, bij brandweer misschien wat minder, maar bij politie is het belangrijk dat we ook buiten het zicht kunnen vliegen. Hè. En allee,
Ja,
dat
wij
we
hebben dat
weten.
vooral met ons bosbranden.
Ja.
Zoeking naar personen, dat is ook
Ja.
los.
Ja, inderdaad. Dus u hebt al een aantal drones genoemd. Dus dat waren eigenlijk vooral in het begin FPV-drones en een Otel-drone. Heeft u dan zelf ook nog andere drones aangeschaft? Of?
Ja, eerlijk gezegd, ik gooi dood met drones. Ik heb er een stuk of 15.
Oei.
Waaronder heel veel micro-whoops zelf gemaakt, ook met eigen LED-verlichting erop. Ik ben constant ook met drones aan het bouwen voor commercieel vlak voor mezelf, maar ook voor brandweer moesten ooit ergens eigenlijk een ingestort gebouw
Ja.
en een heel procedure qua veiligheid en we kunnen niet en we kunnen dat niet. En dan denk ik van mannen, laat me hier, ik heb materiaal genoeg van drones en ik vlieg overal binnen door. Ik zeg, ene keer als je met FPV kan vliegen, ja, kan je eigenlijk met alles vliegen. Hè?
Ja,
Want liggen een
inderdaad.
M300 en een M30, dat vliegen, voor mij is dat heel saai. Als wij met twee, we zijn altijd met tweeën, voor mij mag altijd een andere vliegen. Ik ben graag met de camera, met de software bezig. Daar haal je het meeste uit.
Ja.
Om maar eigenlijk de drone zetten, een meerwaarde in te geven, is vooral de hele software natuurlijk. Dus ik zit met twee Autels Nano Plus. Waarom twee? Gewoon, als zo'n ene crasht, dat ik dadelijk terug met een andere kan. Op commercieel vlak, zal ik maar zeggen. Ik heb een Swell Pro. Dat is een drone die op het water drijft. Ik heb ook een gimbal. Ja, ik wou het gewoon hebben. dat was dus leuk om mee te doen. Ik kan ermee op een demo laten drijven of dan een GoPro onderaan hangen, onder water filmen, over het water en een keer terug opstijgen. Het is gewoon iets anders. Of bij wateroverlast. We hebben een heel zware wateroverlast gehad in Voeren. Toen had ik het nog niet, maar ik zag daar nu wel de meerwaarde in om die drone ook wel te kunnen gebruiken daarvoor. Dan zit ik met alles onder 250 gram Cinewhoops. Met een gestripte GoPro's, GoPro's 11 en 10. Dan heb ik de Mavic 3 Thermal.
Ja.
Die ik ook altijd in mijn auto heb steken. Dat is meer ook voor de brandweer kunnen gebruiken als reservedrone. Moest er iets mislukken of iets misgaan met de M300. Ook, en dan ook goed opnemen, want het is ook een LPW. Dat is de juiste dezelfde software als de M300. Misschien hier en daar gelijk de rangefinder die er niet op staat, maar voor de rest, qua menu-indeling, is dat net krak hetzelfde. Dus ja, ik ken nu ook de software van binnen en van buiten ondertussen, voor bij de M300 en de M30 ook. Ja. Daar is ook de layout wel iets verschillend, maar ik kan redelijk snel mijn plan trekken daarmee.
Ja.
Dus in totaal zit ik aan een 15-tal drones.
Ja, dat is de moeite.
Ja, het is uit de hand gelopen. En dan verschillende systemen. Met Express LRS 2,4 GHz, met Crossfire. Dan digitaal systeem DJI, HD Zero. Analoog heb ik er nog wel. Dat ik eigenlijk van alles een beetje kan testen. Antennes, ja. Ik heb een hoop antennes om te proberen. Patch-antennes, Omnium-antennes, ook antennes om op de controllers te zetten van onze DJI M300, om iets meer signaal te kunnen opvangen. Dat zijn gewoon paraboles, extra soort versterking, een beetje ruis eruit te halen en daar experimenteer ik allemaal mee. En dat kan ik ook met Cinewhoops, daar begin ik eerst mee om daar alles te experimenteren, eer ik overga naar mijn M3T.
Ja.
Extra verlichting erop zetten, ook op mijn M. Op mijn thermal, Mavic Thermal, heb ik extra spots opstaan van GJ, redelijk sterke spotlamp. Ook een serieuze meerwaarde voor op een drone.
Ja.
Ja, ik ben er dagelijks mee bezig.
Ja.
Het is uit de hand gelopen. Ik heb daar een virus gepakt. En,
Leuk virus. Ja. En wat ik ook eens wilde vragen, u spreekt van de brandweer, maar ik veronderstel dat toch een heel groot korps is. He, daar. Allee, of een grote brandweerzone, omdat ik daar bepaalde filmpjes zie met mensen die eigenlijk gespecialiseerd zijn in klimwerk.
Ja.
Ik kan me hier in mijn gemeente niet voorstellen dat ze dat hier ook doen. Ik denk dat dat een gespecialiseerd team is dan ook.
Klopt. We hebben verschillende gespecialiseerde teams binnen bij Oost-Limburg. Waaronder ons klimteam, Red Klimteam, op hoogte en diepte kunnen reddingen te doen. Oppervlakte water, duikers, ons drone team. Er zijn zo'n een paar.
Ja.
Decovelden. Ja, het is enorm veel specialisatie. Dus ja, we mogen niet klagen hier in Limburg.
Ja.
En ook in Noord-Limburg, Zuidwest-Limburg.
Ja. Dat is eigenlijk een overkoepelende van andere brandweerzones dan?
Oost-Limburg, ik weet niet dadelijk van buiten, maar ik geloof tussen de 7 of de 9 posten die daartussen zitten.
Ah ja, zo.
Ja.
Oké.
Okay. Heeft zo wat zijn eigen specialisatie.
Ja. Ik zag op uw Instagram-account een aantal heel spectaculaire verlichten doorheen gebouwen en op evenementen. Veronderstel dat dan in het begin was dat u dat vooral deed. Heel mooi gedaan. Vooral een bibliotheek, een kasteel, een watertoren, noem maar op. Welke drone gebruikte u daarbij?
Dat is een... een omgebouwde Cinelog. Dus ik heb ze al eerst de eerste Cinelog van GebRC, Cinelog 25. Dat is de eerste die ik zo als pakket gekocht had. Maar al gauw heb ik hem weer helemaal uiteen gedraaid en andere vluchtcontroller ingestoken die veel sneller is en meer UART ports heeft, waardoor ik meer tools kan bijzetten qua verlichtingen en zo. Dus dat is bijna allemaal met de GebRC gedaan. Eigen gemaakt dan met een andere vluchtcontroller. Heb ik nog van, ja, ik heb heel veel GebRC, de P16, dat is nog een heel klein drone waar ik in een gestripte Insta360 Go 2 heb opgezet. Dat is echt het mini-mini-drone waar ik toch 2K kan filmen. In zeer kleine gebouwen, gelijk in de watertoren van de watergroep. Heb ik nu 2 watertorens moeten vliegen. Het heeft blijkbaar nog nooit iemand gedaan. Van buiten naar binnen, in de kelder, via de trappen helemaal naar boven, in de kuip. Rond te vliegen, dat was eigenlijk meer voor gerenoveerde watertorens. Om dat intern rond te laten gaan.
Ja, ik had wel inderdaad een indruk dat... voor mij, als ik het zag, was het precies een nieuwe toren. Dus dan is dat goed dat inderdaad, als die gerenoveerd is, dan was dat in ieder geval geslaagd.
Ja.
Het was mooi om te zien. En inderdaad, heel spectaculair hoe dat u dat kon doen daar, door de trappen en in verschillende shots. Ja, dat was waarschijnlijk anders niet mogelijk qua verbinding. Hè.
Ja, en ook montagewerk doet ook veel natuurlijk. Hè.
Ja, ja.
Dat is nog iets wat erbij komt kijken. Het vliegen met de achteraf montage en beeldbewerking, daar maak je ook juist verschil mee.
En hoe gaat u te werk bij de keuze van uw materiaal? Ik veronderstel dat u ook veel opzoekingswerk doet op diverse kanalen? Of?
Ja, constant. Dat is dagelijks... Eerst dat ik opsta, koffietje aan de computer en dan naar verschillende sites kijken. Drone nieuws op YouTube. Wat is er nu weer uitgebracht of van die dingen. En dan daarvan begin ik wat te experimenteren. En dat gaat bijvoorbeeld zelfs naar de motortuning van mijn Cinewhoop. Dat doe ik allemaal zelf. Dat zijn heel veel flips maken hier in het park. Flips en dan terug insteken. De blackbox uitlezen via... Blackbox, Betaflight Bags, Blackbox Explorer. En er is nog een ander programmaatje waar je nog veel beter de tuning kunt zien. En dan zit je een aantal curves waar je moet rekening mee houden. Dat is een heel proces. Ben ik het even kwijt. Dat nog preciezer is om je motors te tunen. En dan kijk ik ook welke motors. Ik gebruik vooral de motors van X-Nova. Die lijken ook veel stiller te zijn. Toen ik het hoorde, toen ik mijn Cinelog 25 veranderde met X-Nova motors en met dezelfde propellers, was het gewoon veel stiller.
Ja.
Dat is de processors, de flight controls gebruik ik van Foxeer Reaper. Dat zijn, ik ben misschien Chinees aan het spreken.
Ja, nee, maar het is...
F7 processors, die zijn veel sneller. Dat kun je zien als een computer met een snellere CPU.
Ja.
De meeste gebruiken F4 processors. Ik zit met F7 processors. Die zijn gewoon sneller, waardoor je ook meer dingen, tools kunt aanhangen, GPS, tegelijk met LED-verlichting, of noem maar op. Het kan het gewoon veel sneller aan.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Voor mij is het een klein beetje Chinees, maar ik denk dat er heel veel mensen daar wel oren naar hebben, dat ze dat inderdaad wel interessant vinden. En misschien dat ze... Ja, naar het einde toe van het gesprek gaan we dan eventueel gegevens waar dat ze u eventueel kunnen contacteren als dat mogelijk is. Want ik denk dat u heel veel kennis kan bijbrengen bij mensen die daar mee bezig zijn. Hè.
Jazeker.
U sprong mij vooral in het oog door de aanpassingen van de DJI Avata en de vergelijking met de Loki 2 van Sky Hero. Ik veronderstel dat u daar heel wat over kan vertellen.
Ja, klopt. Dat ben ik nog vergeten te vertellen. Dus ik heb ook nog 2 Avatas.
Ja.
Die zaten er ook nog tussen. Ik zag vooral de Avata en heel potentieel dingen in voor brandweer en politie. Gewoon omwille van redelijk stabiel, makkelijk te vliegen. En dan kan de camera bewegen van boven naar onder. En dat voor een prijs, voor een drone alleen dan, met een batterijke voor €550. Ja, dat is zeer goedkoop. Ik ben dan gaan zitten rondzoeken in Facebook-groepen, de public safety-groepen op Facebook, waar vooral Amerikaanse politiedepartementen zitten. En die zijn heel fel aan het overschakelen naar Avata. En ik dacht ook zo van, allee, omdat nu heel veel reclame wordt gemaakt, het verbannen van DJI-producten of Chinese drones in verschillende staten. Het is begonnen in Florida, er zijn er een paar bijgekomen, maar toch nog altijd niet in heel Europa, in heel Amerika. Dus er wordt nog heel veel Avatas nu nog aangekocht en gebruikt voor public safety. En daar begon een belletje te rinkelen natuurlijk. Ook voor bij de brandweer. Nu, bij ons zijn ze er zover niet om nog een andere drone aan te kopen. Voor ons is er enkel de M300. Ik probeer altijd verder te denken natuurlijk en te experimenteren. Dan kom ik uit op de Sky Hero Loki, ook bij een Belgisch product. Ik zoek dat ook op en ik kom terug in die groepen uit. Wordt ook wereldwijd gebruikt bij SWAT-teams. Maar er beginnen berichten dan te komen van, ja, die Navata en in vergelijking met Sky Hero qua prijs en efficiëntie beginnen ze de Loki's aan de kant te zetten en de Avata voorrang te geven. En een van de redenen wat ik kon vinden in dezelfde forums was de verbinding, de sterkte, signaalsterkte. Dat Avata de DJI O3 unit veel sterker en stabiele verbinding heeft. Plus digitaal. Nog veel beter beeldkwaliteit, beeldscherpte. Ik ben dan aan het werk gegaan en aan het zoeken geweest van hoe komt dat? En dan ben ik met een beetje internet-efficiëntie, OSINT zoals ze dat noemen, Open Source Intelligent Technieken, een website gaan doorzoeken en dan kom ik toch op een PDF van het werkboekje van de Loki, het werkboekje, de Instruction Manual van eind 2002, heb ik dan gevonden. En heb ik dan helemaal doorzocht en daar stond dan ook in de frequenties wat ze gebruiken en heel, heel technische gegevens. En daaruit vond ik een klein zwakte. Het is analoog, maar om het analoog te encrypteren, te beveiligen, moet er een scramble techniek gedaan worden. En het scramble techniek wil zeggen dat ze eigenlijk een verstorend analoog signaal de lucht insturen en wordt dan ontvangen aan uw controller en terug omgezet naar een gewoon beeld. En dat is een compensatie, dat compenseert uw signaalsterkte, dat dat minder sterk gaat worden. Ze hebben daar een nieuw programma, een update gedaan en dat wordt invert scrambling genoemd en dat is iets efficiënter, waarbij dat gedeelte moet opgelost geraken, dat je terug beter signaalsterkte hebt. Je drukt dat gewoon op Google in, analog signal scrambling, en dan kom je aan verschillende studies uit van hoe dat gedaan wordt. En dat is redelijk wetenschappelijk, ik versta er ook niet alles van natuurlijk. Dat is dan zo wat een nadeel voor hun geweest, voor de Amerikanen. En als je zegt nu, die DJI techniek stoot ook veel andere verbindingen weg. Racers zeggen dat soms, die met Cinewhoops of met Whoops, Racewhoops aan het racen zijn. En er komt iemand met een DJI Mini of noem maar op, iets met DJI-verbinding in de buurt. Die duwt redelijk wat verbindingen weg, op dezelfde, zeker rond dezelfde frequenties. Een beeld als een telemetrie. Dus daar is DJI blijkbaar heel sterk in.
Ja.
Dus ja, die mannen zijn aan het overschakelen aan Avata en die zitten daar allemaal lampjes op te zetten. Maar dan horen ze toch zeggen van ja, Sky Hero heeft ook wel infraroodlampjes, waar dat je eigenlijk een drone nummer ziet. Ja, toen begon bij mij een lampje te branden in mijn fotografieachtergrond. De astrofotografen die vooral Sony camera's nemen, maar die dan omvormen naar infrarood. Infrarood licht te kunnen zien via sensors. Dus ieder digitaal fotocamera, onze gsm's, hebben een IR cut filter. Dat is een klein stukje glas voor je effectieve sensor dat infrarood licht tegenhoudt. Om zo eigenlijk de juiste kleuren rood, groen en blauw te kunnen filteren op je sensor en zo de juiste kleuren hebben. Maar natuurlijk, om dat eruit te krijgen, dat is meestal aan elkaar vastgeplakt, net voor de sensor. En dat is een heel wat monnikenwerk om dat eruit te krijgen. Er zijn bedrijven die dat doen, via Sony sensors, om eigenlijk voor die astrofotografen veel meer lichtspectrum te kunnen vastleggen. Dus met dat in de achtergrond, ik zeg, ik ga een Navata aanschaffen en ik ga eens kijken hoe die cameramodule van binnenuit ziet. En na heel veel wat proberen is het mij gelukt om die filter eruit te krijgen en er een nieuwe filter in te steken, omdat anders heb je een autofocus probleem, omdat een stukje glas toch een verschil maakt in autofocus, in scherpte. Dat heeft met hem al een paar weken geduurd. En dan was het andere, zeiden ze van, ja maar, goed, er is nog een bedrijf, Adorama of ergens iets, een groot Amerikaans multimedia bedrijf, die had een kit met de DJI FPV uitgebracht, infrarood, dus night vision, met twee infraroodlampjes van Firehouse Technology. En als de filmpje gemaakt, in ook zo een soort oefengebouw van de brandweer, en inderdaad, die kan gewoon binnenvliegen en infraroodlampjes. Maar op een gegeven moment, als ik dan het filmpje op het laatste zie, de drone vliegt en stopt, dan heb je zo wat hij stopt en hij schommelt nog even. Hè. En dan zie ik opeens onder de drone toch een LED-lampje, een licht. Ik zeg, potverdikke, maar dat is geen volledige zichtbare drone, donker. Want die heeft natuurlijk zijn gewoon lampjes staan om de sensoren, om je 3D vision sensors te verlichten, zodat die nog altijd zijn position hold kan houden. Als je GPS wegvalt. Ja, dat was een beetje natuurlijk een foutje van de PR, of hoe noem je dat, in het filmpje. Dus ze hadden dat, ja, ik had dat natuurlijk ook gezien, maar er had ondertussen al iemand had die drone gekocht, als een heel pakket. Er stond geen prijs op, en dan weet je al dat het redelijk prijzig gaat zijn. En het was al ondertussen al nummer aangeboden. Omdat natuurlijk ze adverteren dat infrared night vision, invisible drone. Maar als je het koopt en je moet ziet dat je die lampjes eronder in moet steken nog om die vision sensors in werking te kunnen laten. Ja, en zo is het blijkbaar heel veel in de drone, maar ook in andere werelden van technologieën. Op de video lijkt het mooi, tot als je het in je handen hebt en dan beginnen de kwaaltjes naar boven te komen. Dat heb ik nu ondertussen geleerd. Goed, dan denk ik van, oh ja, maar nu moet ik die vision sensors. Dat zijn ook twee videocamera's. Dus ik ga die ook eens openbreken. En uiteindelijk is mij dat door bloed, zweet en tranen ook gelukt. Om daar de filter uit te krijgen, een nieuw filter in te steken en opnieuw te kalibreren. Want dat moet opnieuw gecalibreerd worden. Dus ja, een gat in de lucht gesprongen natuurlijk. Ik denk, ik ga hier zo rap mogelijk ergens iets moeten doen. Om dat online te zetten in die groep waar die al die Amerikanen zitten. De eerste night vision commercieel gemodificeerd een drone.
Ja.
Ik dat gedaan, ja, de boel ontploft natuurlijk. Hè. Al die Amerikanen s'nachts met dat urenverschil begonnen mij berichten te sturen van wanneer is dat, ik wil dat hebben, hoeveel kost dat, wanneer is dat klaar om te verkopen, en dan noem maar op. Ik denk, oei, hier heb ik iets aan de hand. Omdat het is een heel moeilijk proces. Ik heb nu ik denk dat ik er nu bijna 10 modules kapot gemaakt heb, sensors kapot gemaakt, want ik moet eraan snijden, dat is met een microscoop werken. Er is al €1000 erdoor geraast. Hè. Dat is €100 voor een cameramodule, de voorkant van DJI, Avata. Vision sensors is eigenlijk nog het moeilijkste, omdat de calibratie achteraf een redelijk moeilijk proces is. Dat is via je moet insteken. Dat is die software om je updates te doen van je Avata en al je DJI software. En daarin moet je ook je vision sensors gaan kalibreren. En daar zit nu nog de moeilijkheid aan. Dus het is mij tot nu toe maar één keer gelukt. Dat is een volledige Avata. Ik ben nu bezig. De twee mijn camera's heb ik ook extra nu. En nu moet ik deze week terug beginnen aan de vision sensors. Want ik ben daar niet iedere dag mee bezig. Want zo zit ik in elkaar, denk ik. Ik mag niet te veel concentreren aan één ding, want dan word ik verzadigd.
Ja.
Nu weer afleiden met andere dingen.
Ja. Ja, ik kan dat wel lopen. Dat klinkt inderdaad een heel secuur en heel moeilijk proces.
Ja.
Een beetje trial and error.
Ja, dus nu, de drone is één en is volledig klaar. Aan de onderkant ook van Firehouse Technology een infrarood ledlamp om uw vision sensors ook nog even te helpen met verlichting, zodat hij de ondergrond goed kan zien. Maar ik heb nu een onzichtbare drone. Gelijk de Loki. Loki heeft ook infrarood lampjes onder en aan de zijkanten. Dus zij hebben de 850 nanometer lampjes, die zijn iets meer zichtbaar, want je ziet nog altijd rood stipjes, gelijk alle andere security camera's waar je ziet. Ik heb gekozen voor 940 nanometer, die zijn nog iets minder zichtbaar rood, maar uw sterkte van de lampjes nemen iets af, maar voor binnen te vliegen gaat dat perfect. En de camera van DJI kun je redelijk goed de ISO-waarde omhoog gooien. Dus nu dacht ik van, om nog meer aandacht te trekken, ga ik een filmpje maken met een zijde van de Loki en de Avata.
Ja.
Thuis gewoon op de koer, op een kwartiertje tijd heb ik dat gewoon met een van mijn camera's dat gedaan. De Loki zeggen ze natuurlijk ook 3D hold, Avata 3D hold, turtle mode, hij ligt op zijn zij, knopje duwen, hij gooit zich vanzelf om. Avata, turtle mode, net hetzelfde. Night vision, Loki, night vision, Avata, night vision, geen probleem. En dan begon ik van, ja, de camera naar boven en naar onder bewegen. Ook een leuke meerwaarde aan een drone. Een voordeel van Avata, die kan dat. ik had dat gewoon laten zien aan het blok bij ons, bij Piet en bij Bart. En Piet zegt, oh, fantastisch, ik ga dat op mijn... LinkedIn-account zetten. Ik zeg, LinkedIn, oh jeez, dat heb ik niet. Ik zeg, ja, doe maar, zet dat maar op. En ik denk, binnen een uurtje hebben de mensen van Sky Hero er al op gereageerd.
Ah ja, kijk, ik ging dat net vragen.
Toen viel de Frank, tot verteken, die mannen zitten allemaal op LinkedIn. Ik ga mijn LinkedIn-account aanmaken. Dus ik heb mij ook een LinkedIn-account aangemaakt en dat erop gezet. Ja, nu nog iedere dag krijg ik nu heel veel respons erop. Likes erop, gedeeld, tot grote bedrijven, die zelfs voor defensie tactische drones maken, en hoe wat die mij nu contacteren, van ja, hoe heb je dat gedaan? Of is dat binnenkort beschikbaar voor iedereen, of hoe of wat? Ja, heel bizar.
Ja.
Het was eigenlijk maar gewoon een ideeke van, gewoon om een ballonnetje op te laten, een beetje aandacht te trekken in de dronewereld, dat mijn naam een beetje rondgaat, laten zien waar ik mee bezig ben. Ja, het is meer...
Ja.
Meer als gelukt, totdat ze mij nu zelfs hebben uitgenodigd bij IDIS 2023 van Interpol in oktober. Bart Aanmakers van Karma en Piet zijn daar ook aanwezig als spreker. Ze hadden mij ook geprobeerd om mij ertussen te duwen als spreker in verband met Avata. Is het nu niet gelukt, omdat al die PR en dingen is al uitgestuurd. Maar ze hebben mij nu wel uitgenodigd. Ik heb een ticket gekregen voor 2 dagen daar aanwezig te zijn en gevraagd om toch die Avata mee te nemen. En om al die politieofficieren, brandweer zal er ook wel aanwezig zijn, ja, kennis te maken met de World First Avata Night Vision Edition.
Ja. En wanneer gaat dat door? In oktober, zegt u?
Ja, 23. Wacht, ik heb er hier openstaan. 23 en 24 oktober, Interpol Drone Expert Summit in San Diego.
Ja, dat zal inderdaad wel, daar zullen ze nog extra aandacht krijgen en zullen wel waarschijnlijk inderdaad de vraag krijgen, zal dat beschikbaar worden voor binnenkort. Ik weet niet of dat zou lukken om nog een tweede klaar te krijgen, want zoals dat u zegt, één is geen...
Het is bloed, zweet en straat. Het is hetgeen dat ik hier 100 units ga kunnen maken. Ik hoop dat ik er toch wel een 10 ga klaarkrijgen. Ik weet niet, het is voor mij allemaal niet dringend. Ik ben ondertussen nog met andere projectjes bezig. Het is gewoon iets om me bezig te houden. Ik heb het... De brandweer mag het gebruiken hier. Oost-Limburg, als ze willen. Politie mag het gebruiken hier. Maar ondertussen... politiezone Aalst... Ook redelijk uniek, denk ik, voor België. Zij hebben met een drone-team binnen het TIGS-team een drone-team opgericht, die ook een opleiding gevolgd hebben in het plot. Mm-hmm. En waarbij zij voor het eerste keer kennis hebben gemaakt met mijn Avata Night Vision tijdens een van de lessen, indoor vliegen op het plot. En zij waren zeer geïnteresseerd. Ze hadden op vlot een oefening mee gedaan om te zien van, ja, wat is de meerwaarde van een drone die onzichtbaar is, maar toch heel veel lawaai maakt natuurlijk. Dan lijkt het onzichtbaar. Maar uit hun testen bleek ook van, kijk, je verstopt u. Je hoort dat er een drone binnenkomt, maar je ziet hem niet. Het is een extra stress. Je bent gefocust op die drone van, potverdikke, waar zit die drone? Wat komt die hier doen? Ik zie hem niet. En ondertussen ben je volledig afgeleid, bijna gedesoriënteerd, puur enkel naar die drone, waaronder de tactische teams zichzelf kunnen gaan verplaatsen of andere technieken gaan doen om hem te kunnen benaderen, omdat hij zo fel is, bezig is met een drone die hem niet ziet.
Ja, ja, inderdaad. Dat kan mee. In hoeverre dat de Loki en zo maakt ook veel lawaai. Die zal toch ook opgemerkt worden door de verdachte dan, zeg maar. Maar inderdaad, het is, als je het zo bekijkt, is het een extra afleiding. En ja, heeft hij minder aandacht voor wat dat er door de deur komt als die drone voor hem hangt. Ja, je weet nooit wat dat er door de gedachten gaat. Hè. Maar ja, het is inderdaad een andere benadering. Maar ik denk wel dat zeker... een meerwaarde heeft.
Ja. Dus dan hebben ze bij politie Aals mij ook uitgenodigd voor een tactische training met de Avata. En daaruit heb ik nog een hele feedback gekregen. Wat voordelen, nadelen. Lawaai is nog een nadeel. Maar ja, dat is bij alle drones. Het geluid wordt versterkt door de microfoontjes. Interfoontjes nog, dus dat is moeilijk verstaanbaar. Maar dan heb ik ook gevraagd aan een aantal van die ondertussen, waar ik zogezegd LinkedIn mee bevriend ben, die van de SWAT-teams, die met Avata werken. En zij zeggen ook van, wij gaan nooit in dezelfde kamer met een drone. Wij houden ons ofwel nog even buiten, of een paar kamers ervoor, om dan de drone eerst zijn werk te laten doen. Plus, als een drone terugkomt, of moet zijn dat wij kort bij een drone zijn, wij halen een drone uit de lucht. Dus je kunt hem vastpakken, snel omdraaien, dan valt hij uit. Wij blijven nog altijd in standby-modus. En we zetten hem ergens anders neer, zodat wij fatsoenlijk onze communicatie nog kunnen doen. En dan daarna kan de piloot gewoon terug de drone opstarten, de motor terug opstarten en terug verder vliegen. Dus ik heb al van hun, vanuit de Amerikaan, al redelijk wat tips gekregen. Tactische tips over de inzet van de drone. Dan is het verder nog met de dingen spelen, met antennes. Want natuurlijk, DJI is ook niet volledig, kan ook niet zomaar door alle soorten muren. Dus heel veel hangt af van uw gebouwconstructie. Hè. Te veel metaal in de beton, dan begint het al. Dus er zijn nog dingetjes. En dan met de bril vliegen is ook niet altijd veilig voor de drone-operator zelf. Moest er van binnen naar buiten een aanval komen, hoe of wat, dat hij zich ook snel uit de voeten kan maken. Dat kan snel opgelost worden door met een tablet te werken. Want met een DJI Fly app vanuit uw bril, gewoon een kabeltje, USB, en dan kun je zo vliegen en je moet gewoon de bril eigenlijk op je hoofd houden. Maar niet aan je ogen, maar dan zo kun je ook nog vliegen.
Ja.
Zo veilig te maken. Dus zo'n kleine tipjes die gebruikt kunnen worden.
Ja. Maar u zei inderdaad al, dat was ook een van mijn vragen, dat de verbinding van, dus eigenlijk van de Avata beter is dan die van de Loki 2 dan. Qua bereik en zo.
Ik heb het zelf nooit kunnen testen. Ik heb de Loki wel toen ook een voorstelling gekregen, maar daar werd niet echt mee gevlogen, gewoon wat een paar hoevertestjes gedaan en dat was het eigenlijk. Dus dat was ik eigenlijk wel redelijk wat teleurgesteld in. Ik vermoed ook, als zij een demonstratie geven door de gebouwen, dat ze het niet in scramble mode zetten. Nu, dat weten we niet. Tenzij je het vraagt en laat zien, natuurlijk. Maar zo heb ik dingen wel geleerd van mensen die producten verkopen en komen voorstellen. Je moet goed zelf voorbereid zijn qua specificaties en dan proberen af te stemmen van wat vertellen ze hier allemaal, ook qua frequenties. Ik heb dan Loki gekeken op een YouTube. Ze hebben een mooi productiefilmpje gemaakt, ook waar het geproduceerd wordt in Brussel. En daar lieten ze wat videobeelden van de moederborden zien. En ik doe natuurlijk frame per frame even kijken of ik enkele modules herken. En opeens herken ik een module en dat was gewoon de pure Crossfire Nano RX, wat ik ook in een van mijn Cinewhoops heb gebruikt. Dat is voor €30. Heb je Crossfire, dat is eigenlijk een redelijk gekend protocol. Dat werkt op 868 megahertz. En je hebt ook 915, maar dat mag hier niet gebruikt worden omwille van de 4G. Frequentie zit daar tussen ongeveer. Voor binnenvliegen mag dat zeker, de 868. Dus dat gebruiken zij, dat protocol. Dat is heel sterk. Maar dat is niet het beeldoverdrag. Ze hebben het nadeel als ze analoog nog altijd gebruiken. Maar ik had de vraag wel gesteld, komt er een Loki 3? En daar begonnen zijn ogen toch te glinsteren van, Loki 3 gaat komen en dat gaat waarschijnlijk ook zeker digitaal worden. Ja. Dus het is iets voor naar uit te kijken. Het is ook eigenlijk wel voor België om fier op te zijn. Wij hebben een tactische drone die wereldwijd gebruikt wordt. Made in Belgium. Dus ik zelfs niet. Dus dat was ook een hele ontdekking. Dus het is toch wel iets om fier op te zijn.
Ja, ja, zeker, zeker.
Dus het is heel opnieuw, die mensen daar dingen. Dus maken ze fantastisch. En hun payloads, hè, daar kan niemand tegenop. Ze hebben pas nieuwe payloads, van die bank payloads. Wat hebben ze nog allemaal? Extra verlichting. Ja. Maar ook knal die digitale bang. Accessoire.
Ja, ja, ik heb ook...
DSU gebruikten. Ja. Dus moet wel de moeite zijn.
Ja, wij hebben ook al een keer een demo gehad. En allee, het was ook wel impressionant hoe robuust en sterk dat die drone is.
Ja, klopt.
En dat er ook een combinatie mogelijk is met een andere drone die eigenlijk ter observatie ergens hangt. En dan nog een rijdende drone ook erbij.
Ja.
Allee, het is ook wel voor speciale eenheden, zoals dat u zegt, of militaire toepassingen. Waar dat de budgetten wat groter zijn, is dat zeker en vast ook een meerwaarde.
Ja. Maar dat is ook mijn hele bedoeling achter mijn hele modificatieverhaal en eigenlijk mijn filosofie. Ik wil de tactische drones toegankelijk maken voor kleinere korpsen die het budget gewoon niet hebben. En dat is ook iets wat hun aanspraak bij die Interpol Drone Expo Summit in Amerika. Dat lijkt mij interessant om u ergens apart te zetten van kijk, budgetvriendelijke... oplossingen voor kleinere departementen om tactische drones in te zetten en andere dingen, ook voor brandweer.
Ja, zeker.
Het enige nadeel natuurlijk is, je zit nog het hele dingen, het verhaal wat nu rondgaat, het is nog altijd Chinees en Chinese componenten. De toekomst zullen we moeten uit. Er zijn Europese componenten, ze hebben mij ondertussen ook al gecontacteerd. Eén is Orca, zitten in Tsjechië. Die ook vluchtcontrollers maken, meid hier in Europa. En er is nog eentje in Dublin. Die hebben me ondertussen nogal gecontacteerd. Van kijk, als jij iets fatsoenlijk hebt na je prototype, wat ik nu nog andere dingen bezig ben. En je wilt het meer Blue UAS, zoals ze zeggen. Meid in Europa of in Amerika. Om sneller die mensen aan te spreken, overheidsinstanties, om die drones aan te kopen. Maar zover ben ik allemaal niet. Dat is allemaal niet eigenlijk de bedoeling. Ik ben gewoon met open source bezig, modificatie, van kijk, het kan allemaal goedkoper ook. En,
Ja, en zeker.
En noem maar op, hè, daar draait het allemaal om.
Dus dat, wij hebben hier ook die demo iedere keer gehad in het kader van een trainingsdag. Maar toen dat de prijs genoemd werd, was het al direct van, voor ons is dat niet haalbaar.
Ja.
We moeten al zagen om een gewone drone te krijgen. Laat staan dan eigenlijk een drone die we minder vaak zullen gebruiken. Omdat bij ons is er ook een SRT-team in onze buurt. Dat is ook een snel responsteam zoals bij ALS dan veronderstel ik. En met hen zou dat inderdaad ook wel een meerwaarde zijn om dan een goedkopere drone te hebben die eigenlijk hetzelfde kan doen. Hè.
Ja, klopt. Want ik ga nu nog een stapje verder. Ik hoop dat het deze week gaat aankomen. Een heel klein thermisch cameramodule. Die met via open source kan, via een eigen open source software kunt in werking zetten. Het is 25 beelden per seconde, 25 hertz. Dus het is een redelijk vloeiend beeld. Eigenlijk nog vloeiender dan de FLIR laptop. Ik heb ook nog de FLIR Boson, maar dan zit je al aan 1000, 2000 euro. Dat module is 200 euro. En jij hebt 250 pixels. En die wil ik ook nog gaan monteren op de Avata. Is wel analoog verbinding. Met dus iets, voor brandweer maakt het zo allemaal niet dadelijk uit dat het allemaal zo beveiligd moet zijn. Maar dat is weer iets wat een van deze gaat komen. En ondertussen heb ik ook de Avata Floor Mode geactiveerd, hè. Dus dat vond ik het heel sterke punt van de Loki, die heel laag over de grond kan vliegen, redelijk stabiel. Maar ondertussen kan Navata dat ook.
Ja, alright. En u sprak al
dat in België ideaal materiaal ook.
U sprak al over het feit dat dat eigenlijk de Avata ook onzichtbaar is, of nagenoeg, buiten die rode puntjes. Dus als u de beelden ziet van de Avata, dan komt er precies zo een bolletje in het beeld, maar dat is dan ook niet zichtbaar. Dat is niet zichtbaar licht dan, of?
Nee. Alleen de camera, de digitale sensor kan dat opnemen.
Ah ja, oké.
Dat is puur, dat, en dat is roze Het infrarood spectrumlicht dat samen met het zichtbaar licht komt, maakt een roze beeld. Alles, met alle digitale sensoren nemen dat op als roze. Dus het was ideaal dat je een zwart-wit of de kleur kon uitzetten naar vaten en dat je meer zwart-wit, dat lijkt iets rustiger om te vliegen, maar het went.
En hoe ziet u het project van de Avata Night versie, zoals die u hem gedoopt hebt, verder evolueren? Ik vernam dat u al met een aantal politiediensten, zoals AALST, samenwerkt en dat er ook Amerikaanse politiediensten interesse tonen. Maar hoe denkt u of hoe ziet u dat? Gaat u dat zelf blijven doen of samenwerken met een bedrijf?
Er was ook interesse van Droneland. Om te helpen, of misschien fabriceren, verkoop. Ik ben nog altijd bezig met de juiste techniek te zoeken om fatsoenlijk die filter te kunnen verwijderen. Dus het is eigenlijk nog een project wat nog lopende is, nog experimenteerfase is. Ik heb nog geen echte grote toekomstplannen daarvoor, maar ik probeer er toch een paar klaar te krijgen. En zeker voor hier. Als ze hier lokaal in België iets gewild ervan gebruik maken, dan zou het fantastisch zijn. Ik denk altijd, act locally, think globally.
Ja, voilà. En DJI, hebben zij al gereageerd of zo? Of?
Nee, er zijn wel een paar mensen die verkopers van DJI en maar ook ingenieurs van DJI. Ik geloof dat het er twee zijn die wel via LinkedIn een connectie hebben gemaakt, maar zelf nog niks geantwoord of gevraagd hebben. Nee.
Ja, want ik heb gezien dat er op bepaalde posts van u op LinkedIn, dat er bepaalde lijmen veranderd zijn of lijmpatronen veranderd zijn, waardoor dat nog een stuk moeilijker geworden is.
Wat veranderd zijn?
Wel, iets van lijnpatronen, dacht ik dat was.
Ja, klopt. Dus op de sensorhouder, waar de infraroodfilter op zit, de lijnpatronen zijn blijkbaar bij een nieuwe batch veranderd, waardoor het uitsnijden voor mij niet meer mogelijk is, omdat ze eigenlijk gelijmd zijn tot aan de mini-draadjes die van het moederbord naar de sensor lopen. Dat zijn draadjes. Die zijn dadelijk kapot. Dat zijn zo een stuk of 100 van die draadjes die je zo aan je sensor hangt. Als je naar een foto kijkt, als je googelt naar een gewone CMOS sensor, en dan zie je al die koperen draadjes op dat gekleurde sensor dingen. Dus tot daar is het tegenaan geleimd. Dus dan krijg je onmogelijk eruit. Dus nu ben ik een andere techniek aan het zoeken om dat glas eruit te krijgen. Ja. Zonder de sensor te beschadigen. Dus het glas mag niet op de sensor vallen, want dan heb je al prijs. Dan is het al stuk.
Ja, misschien is dat... Is dat de gevolg van uw aanpassingen? Nee? Dat DJI zegt, we gaan het een beetje moeilijker.
Nee, dat kan niet. De korte tijd kan het niet. Ik ben ook geen ingenieur of niks. Het is gewoon puur uitproberen. Ja. Ik heb wel elektromechanica als opleiding gehad vroeger. In school, als middelbaar, maar dat is ook het enige wat ik gedaan heb. Maar daar heb ik nooit iets mee gedaan uiteindelijk, maar het komt wel terug naar boven.
Ik draai
iets kennis van elektriciteit en zo. Veronica, dat zit er nog wel een beetje in, dus dat is nog goed geweest.
Ja. En naast de Avata bent u volgens LinkedIn ook nog bezig met andere modificaties van, of zelfbouwdrones dan, denk ik. Zo zag ik dat u ook bezig bent met het bouwen van, of ombouwen van een drone om door pijpleidingen of ingestorte gebouwen te vliegen. Kan u daar nog iets meer over zeggen?
Ja, dus je hebt vluchten voor rioleringen en zo, en silos... inspecteren, en heb je flyability, dat is, zijn ze van Frankrijk of zo, dat is een drone van 30.000 euro, die heeft wel eens een LiDAR eraan, en in een kooi, is wel redelijk groot, ik geloof 30, 40 centimeter diameter, en die kunnen dan dingen inspecteren in silo's, in pijpleidingen of ondergrondse rioleringen. En dan ben ik ze te zoeken, kan toch iets goedkoper ook gebruiken ervoor, want de watergroep had mij ook gevraagd of ik iets kon inspecteren in de watertoren.
Ja.
En het is heel moeilijk toegankelijk, ook qua opening om erin te geraken. Ik zeg, ja, dat kun je met Flyability kunnen dat ook niet doen, want daar is de drone veel te groot voor. Met Navata, dat zie ik ook niet dadelijk zitten. En toen dacht ik van, ja, kan ik niet zelf ergens iets maken, een drone met een kooi er rond. En dan misschien nog een touwke eraan zitten. En moest er iets mislopen, dat je hem altijd kunt terug optrekken. En dan heb ik een soort kooi dingen gevonden. En dan heb ik ook de dingen gevonden, voor de kooi aan vast te maken aan je frame. Daar ga ik nu mee experimenteren om daar ook een servomotortje op te zetten voor de camera, dat die ook naar boven en naar onder kan bewegen. En dan LED-verlichting. Maar ik ben nu aan het wachten op een juiste flight controller met fatsoenlijke UARTs poorten om dat allemaal te kunnen bedienen. Dat is allemaal weer technisch. En dan probeer ik eigenlijk, die is maar 20 centimeter diameter. En dat is eigenlijk de bedoeling, bijvoorbeeld, ik denk dan aan een plot, hebben we nu een soort, hoe moet dat zeggen, voor reddingen. Bij instortingen en zo hebben ze daar nu gemaakt. En daar heb je ook zo van die buizen, gelijk rioleringsbuizen die daar gebruikt worden en zo. En dat was het idee van, ah, dan kan ik eens met 10 drones ergens in vliegen. En natuurlijk, de uitdaging is natuurlijk weer uw verbindingen.
Ja.
En daar nog iets uit te zoeken. We moeten ook iets met een externe verbinding, antennes. Het is allemaal mogelijk, maar het is natuurlijk ook weer kostelijk en kostelijk. Ik ben natuurlijk van alles aan het aankopen waar ik voorlopig nog niks aan verdien natuurlijk, maar het is gewoon, ja, het is part of the job.
Ja,
als zelfstandige, ja. Als je iets wilt creëren. Maar het is de bedoeling om veel makkelijker voor iedereen te kunnen vliegen, indoor. Bij de brandweer ook, instortingsgevaar. Er is al een deel ingestort of daar is een vrachtwagen is ingereden en moet naar stabiliteit gekeken worden of als er slachtoffers zijn. Dat eigenlijk zo'n drone position hold heeft, dat is via andere software, open source software, dat ik hand van GPS, LiDAR en vision sensors, dat kun je allemaal apart kopen, eraan monteren en via Betaflight in werking zetten. Hè. Dat is allemaal open source, het kost allemaal niks, de software. En zodat eigenlijk iedereen van een drone team die een drone kan bedienen. Het is niet dat ze iedere keer mij moeten gaan roepen bij de dingen dat ik altijd overal naartoe moet gaan. Dat is niet haalbaar. Het is eigenlijk de bedoeling dat je iets kunt bouwen, goedkoop, maar ook nog altijd makkelijk bedienbaar voor iedereen die toch ervaring heeft met een drone.
Hmm.
En dat is nu weer zo een projectje waar ik mee bezig ben. Ik ben nu nog wel op onderdelen aan het wachten. En dan het derde, wat ook nog deze week zal aankomen, is fixed wing.
Ja.
Ik zie een serieuze toekomst in de fixed wing bij hulpdiensten. Puur omwille van langere vluchttijden. En je hebt nu ook... Ja. VTOL, dus Virtual Take-Off and Landing Fixed Wings. Dus die eigenlijk ter plaatse gewoon verticaal omhoog gaan en dan transfereren naar horizontaal vliegen. Er is een nieuwe uit, was het? €180. Dan moet je wel zelf nog vluchtcontroller en zo installeren. Maar qua prijs is dat fantastisch. En daar wou ik nu mee experimenteren om ook een camera te installeren, gewoon de DJI 3. De O3-unit, die redelijk goede kwaliteit heeft en om een servomotor installeren zodat je naar boven en naar onder kunt bewegen ermee via je flight controller. En dan heeft hij ook een digitale stabilisatie, dus hij is redelijk stabiel, gelijk een gimbal. Plus nog een experimenteren met het kleine warmtebeeldmodule wat ik nu besteld heb voor de Avata, zou ik daar ook in kunnen monteren. Om eigenlijk bijvoorbeeld bij bosbranden of beginnende bosbranden of ja. Te zeggen, we hebben nu code rood, zoals het zeldzaam wel is, en dan hier bijvoorbeeld in de trails, zal ik maar zeggen, hier in Limburg hem eens oplaten en je kunt zeker een uur ermee rondvliegen.
Ja.
Want ik merk wel dat een nadeel van onze M300 en ons pak 20 minuten maximum een half uur, ja. Hebben we dan gemerkt, je zit aan het monitoren en dan daarna bij een grote industriebrand is het om de 20 minuten ongeveer gaan de officieren samenkomen in de CPOps. En dan was het soms van, ah ja, maar wacht even, wij, ja, onze drone moet even, gaan even de batterij wisselen, hè, zodat zij fatsoenlijk... En dan was het voor hun, ja, maar ja, wij gaan nu starten, we willen graag nu beeld hebben.
Ja, ja.
Dat was ook zo wat we een leercurve voor ons van, wij moeten opletten wanneer we gaan opstijgen, of hoe lang dat we in de lucht gaan blijven, of wanneer het fatsoenlijk, wanneer het echt noodzakelijk is om in de lucht te blijven hangen. Want op het moment dat de officier komt, hebben we al een paar keer gehad,
Ja, kun je nu deze zijde, of kun je nu naar deze zijde gaan? Ja, wacht even, we hebben... ja, dan is de officier al nimmer geïnteresseerd en dan wandelt hij weg. Hè?
Ja. We inderdaad ook wij worden ook soms bijgeroepen bij branden, bij grote branden dan. En ja, we hebben er ook al, soms is het wat hectisch op dat moment. Ja. En is dat niet het eerste wat ze naar kijken. Er zijn andere ja, dingen die nodig zijn. Maar zeker en vast een meerwaarde is ook al gebleken. Meer en meer als we ergens naar een brand gaan, ja, komt de brandweer al bij ons. Van ja, kunnen dat of dat een keer tonen? Of de toegangswegen, of waar ja. dat we daar best aan kunnen. Of dat er asbest op een gebouw ligt, bijvoorbeeld. Ook
ja.
Ja, altijd heel handig.
Klopt. En ook wat DJI nu heeft, blijkbaar, ik kon het nog nergens op YouTube vinden, sinds een van de nieuwe updates, een van de updates van vorig jaar december, DJI Pilot 2 voor de M300, M30 en de M3T, kan je zelf kaartenlagen importeren boven uw laag van op uw Google Maps, zal ik maar zeggen, in uw Pilot,
ja.
Pilot 2. En ik ben nu bezig met QGIS, ook open source, wordt ook door de brandweer vooral gebruikt om eigen kaarten te maken. En de hand van Geopunt API kun je dat integreren met QGIS. En dan kun je lagen maken, exporteren naar MapTiler. Dat is nog een andere software. En via MapTiler kun je het in je controller steken. En DJI Pilot 2 erkent MapTiler kaarten. En zo kan je eigenlijk eigen kaarten bovenop zetten. Dus ik heb lagen staan, fietsknooppunten. Ik heb een LiDAR kaart kunnen importeren en aan de hand van een LiDAR kaart van Geopunt, dan kan je eigenlijk beter de brandwegen zien in een bos.
Ja.
Dat ben ik toevallig tegengekomen.
Ja, ja.
Je kan heel mooi de wegen zien in de bossen. En dat ja. is makkelijk om uw bosbrandweerwagens aan te sturen.
Ja. Hier zal dat, hier in West-Vlaanderen zal dat minder van toepassing zijn, maar er zullen inderdaad wel bepaalde kaartlagen.
Alles van geopuntlagen kan je bijna importeren nu in je Pilot 2. Fietsknooppunten, als er ergens in de fietser gevallen is, of een reddingspunten en noem maar op.
Ja.
Zeer interessant.
Ja, dus inderdaad.
Het is oneindig, oneindig wat je eigenlijk tegenwoordig kan, maar je moet ermee bezig zijn. En dan mis ik hier nog in België. Want eigenlijk, mijn heel verhaal over open source en softwarematig is begonnen bij de verdwijning van een vrouw die dementerend was in Maasmechelen. Het is nationaal, zelfs internationaal nieuws geweest. Dat is dit jaar in februari geweest.
Met die fiets of? Nee.
Er zijn er twee achter elkaar geweest. Nee, die was ja. de eerste was de voet, de tweede was met de fiets.
Ja.
En de vrouw is uiteindelijk ook overleden. Hè, na 3 dagen, toevallig door een wandelaar gevonden. Wat mij dan ook frustreerde is... zelf vermiste personen komt met Rago. En enkel Rago mag zoeken. De lokale politie mocht eerst niet. De brandweer mocht er niet. Uiteindelijk mocht de lokale politie wel de brandweer niet. En er zijn heel dingen geweest van... Allee, laat ons dat toch allemaal... Onze tools allemaal gebruiken. En uiteindelijk zijn we met de brandweer ook mogen gaan zoeken. Natuurlijk, we hebben daar allemaal nog geen ervaring mee. Dan hadden we nog een restrictie van 60 meter hoogte puur onze DJI-software. En we hebben soms de unlock dingen. Dus dat zijn ook iets wat we nog altijd moeten onderzoeken. Van hoe kwam dat nu? Nu, 60 meter viel nog goed mee.
Ja.
Maar dan heb ik een noodkreet gedaan. Ook in die Facebook-groepen van... SAR, Facebookgroepen van kijk, we hebben dit aan de hand, we zijn al 2 dagen aan het zoeken achter een vrouw in het bos. Ja, het is nog altijd met het oog. Rago, denk ook geen software, intelligente software gebruiken, dat is ook puur warmtebeeld en noem maar op. En dan met ervaring wat ze hebben met de cameraoperatoren, met het visueel oog kijken van, hè, zou dit iets kunnen zijn, dit kunnen zijn. Dus is er geen software wat ons kan helpen? En dan een groot bedrijf, URC, USR, of, ja, ik ken het nu niet van buiten. Een Canadees bedrijf, gespecialiseerd in software voor warmtebeeld en gewoon camerabeeld, RGB-camera. En die is een algoritme dat aan de hand van de kleur van de vermiste persoon, de kleren wat ze al zou aan hebben, kan hij uit die foto's, mappingfoto's, het kleinste pixel wat uit die foto bestaat, kunnen aanduiden van hier zie ik. Dit soort blauw of dit voor roze wat iemand aan heeft. Hier is een mogelijke spot. Die man, ik had ons een artikel al doorgestuurd wat in de kranten stond, van kijk, dat hebben we hier aan de hand en het is een beetje hopeloos. We hebben daar eigenlijk geen ervaring mee. En wel, zegt die man, reageert erop, je mocht de software van ons gebruiken, de volledige versie. En heb ik die gedownload, dat was 's avonds. Ik heb een half uur een live videoconferentie gehad met de zaakvoerder ervan, die heeft me uitgelegd hoe de software gebruikt. En een dag daarna, 's morgens, heb ik hier al mijn jeansbroeken gebruikt, wat in de kast lagen. Ik ben die even hier in het park onder een bomen gaan leggen om even te testen hoe dat werkte. En dat werkte eigenlijk redelijk goed. Dus die haalde echt waar mijn jeansbroeken lagen, kon die duidelijk mee punten uit, onder een struik zelfs.
Ja.
En toen wouden wij, dat was al op een derde dag ondertussen van de zoektocht, wouden we terug met onze drone gaan vertrekken om op te stijgen. En ik denk een uur, wij wouden om 1 uur opstijgen en om 11:30 kregen we de melding, de vrouw is gevonden door wandelaars.
Ja. Ja.
En toen was het mij, dat kan toch niet hier, dat hier in België eigenlijk nog niks fatsoenlijk staat over, over search and rescue technieken of teams met drones. Ik heb zitten zoeken, maar... En toen zei die man ook, ja, je bent de eerste hier in België, van, zeker uit België en Nederland, of de Benelux, die onze software nu gebruikt. Of die komt vragen van...
En dat is een Nederlands bedrijf? Of,
Nee, Canadees bedrijf.
Canadees, ja.
Ik kan die achteraf maar even sturen, ik kan er niet van buiten. Ja. Dus eigenlijk een Francis beeldanalyse van foto's of video wat je maakt van je drone. Ja. En dat is puur offline. Dus je hebt er geen internetconnectie nodig om die software te doen werken. Enkel voor registratie en achteraf. Dus die beelden wat je de software laat analyseren, wordt nergens verstuurd naar een server of zo. Dus dat is gedacht. Ja.
Ja, ik denk dat ik daar inderdaad ook al een keer ergens een fragmentje of ergens iets van gezien heb, dat dat inderdaad wel... vrij secuur werkt. Dat is inderdaad interessant voor dergelijke zaken. Hè. Dat is ja, zeker
en
vast.
En door die frustratie is ook toevallig het neefje van de vrouw die overleden is, dat is ook een software developer in Nederland. En hij is van Maasmechelen. En hij heeft dan een app ontwikkeld, een GPS-app, waar iedere burger kan gebruiken en kan iemand gaan zoeken. En dan kan je zien welke traject je hebt afgelegd, en zodat je eigenlijk niet dubbel gaat zoeken. En dat is helemaal uit de hand gelopen, dat heeft ook media-aandacht gekregen. En die man, ik had hem ook gecontacteerd voor iets, voor ook bij de brandweer, te kunnen integreren. En hij zegt, ja, het is hier ook een beetje uit de hand gelopen nu, door dat idee. Omdat hij ook zag dat die samenwerking... Burger, uit Nederland kwamen ze met hun honden en dat werd allemaal zo'n beetje van de boot gehouden. Uiteindelijk door heel veel protest, door burgers en noem maar op, en door de familie, heeft men het moeten toelaten natuurlijk, om hem ook te laten zoeken. Maar ja, het is heel bizar.
Ja, het is inderdaad soms... ik heb ook nu ervaring met, ik zal een keer, SOS Drone, SOS... van Timothy Schreuter, ik weet niet of u dat kent.
Nee.
Dat is iemand uit Nederland, ook van mijn podcast, die ook eigenlijk een burger eigenlijk is, maar die wel een groep opgestart heeft van mensen die allemaal een drone hebben. Die dan, als er, maar het is eigenlijk meestal bij de vermissing van, of weglopen van honden of dieren, dat zij gevraagd worden, maar ook bij mensen die vermist zijn in Nederland, werken zij ook samen met politie. Allee, het is maar een eye in the sky, bij wijze van spreken. Allee, ja.
Ja, maar het is altijd hier in België, in Nederland, uiteindelijk nemen ze altijd het systeem van Nederland over, maar dat duurt 10, 20 jaar. En dan, eigenlijk in Nederland heb je ook burgernet, waar de 100 centrale of de 101 centrale een bericht uitstuurt, er is een overval gepleegd. Is achter zo uit, als je hem ziet, meld het aan ons, maar hou het veilig, hè, niet benaderen bijvoorbeeld. Ja, ik gebruik het ook. Ik heb het hier ook staan, omdat soms hier een grensovergang, bijvoorbeeld in Riems, dat er juist in Nederland is gebeurd en ze denken dat hij naar België is gekomen. En dan krijg je een bericht gewoon van de 101 centrale.
Ja.
Kijk, laat uit burgers, dus de burger mee anticiperen om meldingen te doen. Ja, dat krijg je hier niet klaar. Hè. Dat zal misschien binnen een jaar of 10 zijn, maar.
Ja. Ik weet niet of dat u zelf ook op Facebook actief bent.
Ja, maar niet, ja ik heb niet mijn volledige naam erop staan.
Ja, maar doet er niet toe. Maar ik ga u dan een keer een link doorsturen. Ah, ja. Eigenlijk van een Facebookgroep, die eigenlijk privé is, enkel voor state operatoren. Maar dat u ook eventueel kan toegevoegd worden of toevoegen.
Dat is die van Piet, hè?
Ah, ja, je bent daar
ja,
dan.
Ik ben
Ja,
een van de
ja.
beheerders samen met Piet en Bart.
Ah, oh ja, kijk. Dus vandaar, vandaar.
Ja.
Ja, dat is inderdaad ook wel een goed initiatief in feite om een beetje de neuzen in dezelfde richting. Allee, ik
Ja.
heb ook zoiets van, ja, het is maar door elkaar te helpen dat we dingen leren natuurlijk.
Ja,
Hè.
natuurlijk. En wat ook nog altijd onze taak is, eigenlijk om de burger zoveel mogelijk te informeren wat zo'n drone kan en wat we daarmee
Ja.
doen. Dat is nog altijd een groot probleem, hè. Bij de
Ja,
brandweer is dat wat minder, hè. Wij met de branden bezig zijn, de politie is dat natuurlijk. Hè. Maar ze kijken, ze loeren ons uit en hoe en wat. Het is iets wat, ja, ook bij open deurdagen. We hebben nu dit weekend open deurdag in Mazeik van de brandweer. En dan het weekend erop hier in Hoessels zijn we ook altijd voltallig met ons drone van de brandweer. Ik laat nog mijn eigen materiaal nog zien, zodat mensen goed kunnen zien wat er allemaal bestaat, wat we ermee doen en dat ze daar kennis kunnen mee maken en fatsoenlijk uitleggen van kijk, dat kan een drone helemaal niet. Ja, door de muren kijken of door een venster kijken met een thermische camera, dat is nog altijd zo
Ja,
dingen
ik
wat
denk
mensen.
dat er inderdaad niet direct zal aankomen. Ook, allez, moest zijn nut hebben, nee. Voor die grote fabrikanten zoals DJI, allez, ja, wie weet, maar allez, voorlopig inderdaad nog niet door muren kijken.
Ja.
En u bent, zoals dat u zei, ook al bezig met de M300 en de M30. Doet u daarbij ook aanpassingen of ziet u daar bepaalde dingen die mogelijk zijn? Of?
Nee, voorlopig niet. Het is me iets te duur om eraan te prullen. Plus, ik heb het niet persoonlijk in bezit. Dus.
Ja, maar ja.
Het enige is de spotlamp. Dat is een zeer grote meerwaarde. We hebben ze nog niet bij de brandweer. Staat wel in ons bestellijstje. Ik heb al eentje op de M3T en zoals ik ervoor aanhaalde, ik heb het al kunnen gebruiken op een brand, omwille van kijken welk materiaal is een asbestdak bijvoorbeeld.
Ja.
Dat perfect met een spotlamp. Of om brandweermannen die in de volledige donker aan het blussen zijn op het dak, naar een dak toe, om die wat licht bij te geven. En dan zie je al dadelijk,
ja. Ja,
oké, ik ben eigenlijk een beetje verkeerd aan het blussen, oh, nu zie ik beter. Het is zo'n
ja.
grote meerwaarde, die spotlamp op die drone.
Ja, 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 zeker. Wij hebben bij onze M300 is er ook zo'n spot, zo'n spotlamp eigenlijk. En ja, het is inderdaad bij branden en zo. Allee, bij onze andere opdrachten is dat ook wel handig natuurlijk. Maar bij brand hebben we ook al inderdaad daar wel gemerkt dat ze toch wel voordelen bij
ja.
hebben, hè, bij de brandweer.
Ja. Het enige wat ik nu, maar ik moet nog fatsoenlijk mee experimenteren, is zo'n soort parabool. Je kunt het vergelijken als een satellietdish, wat mensen nog hebben, hè? Een satellietschotel.
Ja.
Dus de schotel zelf zorgt er eigenlijk voor dat de signalen wat aankomen eigenlijk teruggekaatst worden naar je ontvanger, wat er zo uitsteekt, hè? Dat bolletje wat er nog bij steekt,
ja.
dingen. En datzelfde principe kun je toepassen aan je antennes van de M300, die eigenlijk, er gaat veel signaal verloren, doordat eigenlijk deelsignalen achter uw antennes gewoon doorlopen. En niet worden opgevangen
ja.
en teruggestuurd. Dus aan de hand van, dat is maar iets van een 7, 8 euro, kun je dat erop zetten. En dat vangt meer signalen op en stuurt het sterker terug. Je gaat niet verder kunnen vliegen, maar uw bitrate,
ja.
uw beeldkwaliteit kan wel iets verhogen met een paar bitrates. Dat heb ik nu met mijn... M3T wel gemerkt.
Ja, ja.
Dus
en,
uw beeldkwaliteit,
ja.
als dat soms kan, dat zo een beetje beginnen te pixelen.
Ja.
Een klein beetje bevriezen.
Ja.
En door maar 1 of 2 megabits extra kunnen ontvangen van een drone, kun je terugvloeiender beeld krijgen.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Dat is misschien ook iets om te bekijken bij ons. Want ja, verder vliegen misschien niet. Maar als de beeldkwaliteit beter wordt, dan...
Ja.
Allee, het kost maar zoiets. Kun je maar proberen te kijken wat dat geeft. Hè.
Plus livestreaming. Ook een heel gebeuren en heel gedoens. Ik heb nu met een Nederlandse firma die ik toevallig ben tegengekomen online, SkySync. En de Nederlanders, ook jong gasten, die hebben een service waar dat je eigenlijk op je controller, we hebben op onze controller je login, als het eerste opstart, en dan heb je cloud. En op de cloud kun je verder klikken, en daar kan je een RTPM of RTMP adres ingeven om ergens te streamen vanuit je controller. En je kunt nog een extra service, gelijk een extern service, wat zij nu hebben aangeboden. Je kan je daarin ingeven als je een login hebt en je paswoord. Moet je maar één keer ingeven. En andere keer als je je controller terug opstart bij interventie, ga je automatisch een verbinding maken. Je krijgt dan een QR-code en die moet je dan met je tablet, wat de meeste officieren bij ons gebruiken, even inscannen. Dan gaat er gewoon je internetbrowser open en de livestream staat erop. Plus je kan zien hoeveel mensen mee live kijken en je kan zeggen, ik wil maar zoveel mensen dat die meekijken, dat je een beetje controle over hebt. En dat werkt zeer, zeer, zeer goed.
En dat is SkySync.
SkySync.io of OI. SkySync. Zij willen zich ook volledig richten op hulpdiensten. Ik heb hem al heel wat dingen kunnen raadgeven. Van, kun je niet dit veranderen? Zou je niet beter zo kunnen doen? SkySync. Ja. Kan het toch servicen? Ja, SkySync.io. Livestreaming for drones make easy. €250 was het voor een jaar. Nu hebben ze een maandplan ondertussen. Professional plan, €30 per maand per drone.
Ja.
Of het was normaal gezien €250 voor twee drones voor een gans jaar. Ja. HD livestreaming... tot 30 viewers, access log, API access. Ja, het is zeer, zeer, zeer interessant. Omdat gewoon met Teams heb je nog een laptop nodig. En als je niet genoeg interventies hebt bij ons met een drone, en er komt een ander dronepiloot en die moet je laptop opstarten en die moet dat weer allemaal. En het is ook niet zo portable, zou ik maar zeggen.
Hm.
En dit is eigenlijk nu de ideale oplossing voorlopig. De officier ook, kom gewoon met zijn tablet, zet de camera aan, dingen scannen, je QR-code scannen en boom.
Ja.
We hebben eens met twee drones gedaan op een brandende school met de M3T en met hun. En ze hadden gewoon twee vensters openstaan, twee tablets, op twee tabs van je Internet Explorer of wat is het, hè? En ik zeg tab 1. Is de M300 en tab 2 is uw ding. En ik kan zo schoon tappen en live meekijken.
Mag
op zijn eigen tablet waar hem de hele tijd mee rondliep.
Ja, heel interessant.
Ja.
Ik zal dat zeker ook even, zeker en vast ook eens bekijken. En misschien gaan een keer contact opnemen om ook eventueel hier in de podcast een keer voor te komen. Hè.
Ja, klopt. Lijkt
me wel interessant. Zijn, jongens, om, als het Nederlands of Vlaams is het... u had naar eigen zeggen ook al contact met de CEO van Flymotion, een toch wel groot dronebedrijf in de Verenigde Staten. Wilt u daarover iets meer kwijt? Zijn er plannen met deze contacten of is dat voorlopig nog...
Ryan English die had dat ook gezien, omdat dat nu al zoveel keer gedeeld werd van die Navata. Die, en een van zijn ingenieurs ook, die hadden mij ook ten eerste gefeliciteerd. En zo een klein beetje gevraagd van, was het moeilijk, hoe of wat, maar ze hebben niet echt gevraagd van, hoe heb je het precies gedaan. Ik had het wel graag willen vertellen, maar er zijn al verschillende mensen die hebben gezegd, Tom, je moet niet te veel prijs geven, want straks gaat iedereen ingelopen. Ik zeg, ja, ik weet het, een commerçant ben ik nog niet. En ik ben gewoon fijn dat ik in het wereldje, dat mijn naam begint rond te gaan, en dat ik al dingen kan, verschil kan maken.
Ja.
Nu had hij mij opnieuw teruggestuurd in de week. Hij zegt, ja, wij organiseren een groot evenement in Georgia. Ook waar wereldwijd piloten op afkomen, departementen, brandweer, politie en militairen. En wij hebben eigenlijk een dorp gecreëerd waar een brand wordt gestoken, een huis onder water wordt gezet, een grote bazin waar een huis nagebouwd is, gelijk voor een overstroming na te bootsen. Er wordt met ontploffingen gedaan voor echt zoveel mogelijk echte explosies te hebben. Real world, twee dagen oefentrainen voor alle soorten drones. En ze had me graag daar gehad met mijn Navata Night Vision. Nu valt dat toevallig samen met IDIS Interpol in San Diego.
Ja, dat is...
Dat was ook interessant geweest. Nu, dat is wel iets voor volgend jaar dan.
Ja, ja, zeker.
Dat is echt oefenen met een drone, real-world scenario's, georganiseerd door Flymotion.
Maar dus wel fijn. Inderdaad.
Daar ga ik zeker contact mee houden en zien. Ja. Het is voor mij redelijk overweldigend allemaal wat er allemaal gebeurt in een zeer korte tijd. Ik ben maar eind 2001 pas begonnen met drones en
Ja, dat is inderdaad
ontploft.
En mocht bijvoorbeeld een politiedienst interesse hebben in uw product, hoe gaat u dan te werk? Allee, ik veronderstel hier in België zijn er ook wel mensen, zoals mijn team, ook wel geïnteresseerd.
Ja.
Is het de bedoeling dat de politiedienst de avata aankoopt of dat u deze dan aanpast? Of koopt u de avata aan om aan te passen en dan door te verkopen? Voorlopig is dat waarschijnlijk nog niet duidelijk, hè?
Nee, die vraag had ik ook gehad. Het lijkt mij wel, zeker omdat het budgetvriendelijk natuurlijk, dat zelf een avata aankopen en ik gewoon de lens en de gemodificeerde lens van ik heb proberen op voorhand al klaar te hebben, om die erin te steken. En dan kunnen thuis testen, want daar gaat het om. Mensen hebben in Amerika ook gevraagd, hebben die cameramodule zelf en de sensormodule zelf, verkopen die niet apart? Zeg, maar ik kan niet garanderen dat het werkt, want je moet ze zelf nog kalibreren terug op je scherm.
Ja.
En ja, je kan niet garanderen dat het allemaal vloeiend gaat verlopen en zo. Hè. Dus dan is het wel de bedoeling dat ik een avata aankoop, gemodificeer en dan opstuur. Maar ja, zover zijn we nog lang niet.
Ja.
Maar voor hier in België bijvoorbeeld is het wel interessant dat ik modules die ik al klaar heb, eigenlijk er dadelijk kan insteken en enkel de module aanrekenen. Het zijn eigenlijk de werkuren waar eigenlijk de kostprijs vooral is. Ik ben er een hele dag mee bezig.
Ja, voorlopig nog research en development.
En dan kalibreren. Het is een heel steel proces.
Ja. En heeft u ook, bent u daar fulltime mee bezig of hebt u nog een andere job? Want...
Ja, mijn job is nog altijd voor Mediahuis. Hè. Als fotograaf nog. Dus daar ben ik ook nog dagelijks mee bezig. Ik probeer vooral 's morgens aan een drone te werken, als ik wat vroeger opsta. Dan ben ik meestal op mijn gemak. Dan ben ik met mijn drone eerst op internet van alles nakijken, wat nieuwe technieken zijn, of wat nieuwe dingen uitkomen. En dan is het de keukentafel helemaal bezetten met microscopen en heel materiaal allemaal. Dat is gewoon puur thuis op de keukentafel. Hè. Dat is...
Mijn. Ja.
Allee, ik heb nog een tactische drone, Brink Lemur 2. Dat is in Amerika redelijk hot, maar natuurlijk zeer duur voor wat het. Ja, het is een zeer grote drone voor binnen te vliegen met alles, met dat glas kan breken en zo.
Ja, ik heb dat ook.
En die kerel, een jonge kerel van de 20, ja, die heeft soms een filmpje ook gemaakt. Ja, thuis ook in de keukentafel begonnen. Hè.
Ja.
Ben je goed bezig, zeker?
Ja, zeker, zeker. Zeker goed bezig. Allee, als u niet goed bezig bent, dan weet ik het niet. Ja. Maar ik heb daar inderdaad die van die Brink, dat was ook wel een tof product in feite, dat er inderdaad een glas kon gebroken worden. Dat was ook spectaculair eigenlijk.
Ja, maar dat hebben we allemaal niet nodig. Hè.
Ja,
dus dat is ook in een poll in die public safety groep op Facebook, hebben ze een poll gemaakt. Hè, en dan stond Avata het hoogste naar buiten, dus nog boven. Stak redelijk fel boven de Brink Lemur uit, de Sky Hero uit. Het is gewoon hoe de evaluatie gaat zijn in verband met het Chinees gedoens, Chinese componenten en zo.
En is er ook, heeft u ook demonstraties met uw systeem of komt dat er misschien aan?
Dat is de bedoeling. Nu, bij Aalst was het de eerste keer geweest, hebben ze eigenlijk een volledige oefening gedraaid met de Avata. Daaruit heb ik heel wat dingen een paar aanpassingen gemaakt en dat zou ik wel graag nog eens terug laten doen.
Ja, ik vermoed dat u voldoende werk hebt nu, maar zijn er nog zo dingen in uw achterhoofd waar dat u mee bezig bent, van dat u in de toekomst misschien dan nog gaat opstarten of uitwerken?
Ja, dat ik eerder aanhaalde, de fixed wing.
Ja.
Dus vooral de virtual takeoff en landing fixed wings, daarmee ook wel meer aan verdiepen. Ook de vluchtcontroles en dat is omdat het gewoon langer in de lucht blijft. Hè.
Ja.
En zeker op bosrijke gebieden, boven stedelijk gebied, voorlopig als tijdoperator mag het, maar daar komt nog niet veel informatie over.
Ja.
Misschien ook iets wat op de opleidingen waarschijnlijk er nog wel gaat bijkomen.
Oké. Ja, ik heb al een heel stuk van uw tijd ingenomen, maar ik heb nog een aantal algemene vragen dat ik bij de meesten ook stel. Wat is voor u de meest fantastische toepassing met drones die nu reeds wordt toegepast? Buiten brandweer of politie?
Ja,
of...
ik heb er eentje gevonden en dat was SkyGo. Sky en dan G-A-U-G-E, skygog.co. En dat is een drone die ultrasonic weet dat, testen doet van, op scheurtjes en zo, in industriële bouw en ja. Silo's. Maar het ding eraan is de technologie van een drone. De propellers, allee, de propellerhouders, die draaien mee. Die kunnen meedraaien. Ja, ja. Je moet het zien even online. En ja. Ik had dan het idee van, kijk, daar kun je een deur gewoon mee open doen met een drone. Een deur die niet gesloten, die al een klein keer open staat, omdat uw turbulentie of uw stroming gaat bijna volledig horizontaal en je drone blijft gewoon stabiel. Je moet het gezien hebben. Die technologie, ja. Dus al uw bladen van uw drone, die kunnen draaien, die kunnen kantelen. Alle vier.
Ah. Ja, ja, inderdaad. Nu zie ik het. Ja, het is inderdaad iets dat ik ook nog nooit gezien heb.
Eigenlijk. Nee. Nee, en dan begint mij al een idee van wat kun je daarmee doen? Nou, ja, dan kun je al bijvoorbeeld like, met Sky Hero in de filmpjes en Brink Lemoore maken ze ook filmpjes zodat je zogezegd een deur die open staat en je vliegt er eens tegen en die deur gaat open. Dus ja. Je kunt het zien proberen, maar nee, dat moet toch wel een hele lichte deur zijn.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld een systeem, daar zou dat perfect gaan.
Ja. Iets, lijkt me inderdaad een interessante modificatie ook, die ja. Eventueel nog kan van pas komen. Ja, ik heb ook zo al een drone gezien, zelfs die eigenlijk, waarvan dat de propellers op de een of andere manier, het is eigenlijk een voertuig op afstandsbediening, en dan gaat dat voertuig gaan liggen en worden de wielen eigenlijk de propellers.
Klopt, heb ik ook gezien. Heb ik ook gezien. Ja,
dat is ook wel, ja. Maar dat is ook allemaal nog de toekomst. Maar ja, dat is, ja, inderdaad.
Dat is ook een mooi product, inderdaad. Ik heb het ook gezien.
Ja.
Maar ja, dat is nog te zien.
Ja, er zijn...
alles draait ook om die batterijduur. Hè. Ik zeg ook, ze zeggen, DJI zegt ook met een M300, 45, 40 minuten, de M3, en nu hebben ze er weer een, en dan zeggen ze 50 minuten. Ja, dat is allemaal labotest. Hè. Dat is gewoon binnen even 2 meter van de grond, waar geen wind is. Ja, en dan iedereen gaat, vliegtijd, 40 minuten, 45. Dus die PR die rond heel dat drone gebeuren, nou, daar ben ik heel voorzichtig aan. Het is enorm filteren.
Ja, ja, ja.
Ze maken toch redelijk wat dingen wijs bij wijze van spreken. En als je er nu handen hebt, dan is het toch iets
dan anders. Dan is het wat anders. Ja. Heeft u handen hulpmiddelen die u zo aanraden aan de beginnende dronepiloot of zelfs aan piloten die al een tijdje vliegen? Ik zeg, noem maar op, apps die u gebruikt, die waarschijnlijk alleen die misschien nog niet door velen gebruikt worden, of andere toepassingen of hulpmiddelen?
Ja, ik vind hem altijd het belangrijkste is oefenen, je gevoel en je braintraining van, met je sticks. En daarom raad ik aan een simulator. Probeer met een simulator ook te vliegen. En de meeste dronepiloten, ook stijloperatoren, hebben thuis wel een drone en hebben meestal ook een DJI Mini. Met die controller aan je computer en de software is het 15 of 20 euro. Hè? Bijvoorbeeld de lift-off. En oefen. Want we hebben veel te weinig interventies voorlopig om te zeggen, ik kan hier dadelijk met een drone en ik kan direct met een orbit langs alle kanten maken of hoe of wat. Ja, dat is eigenlijk hetgeen. Ik doe nog altijd iedere dag. Probeer ik s'avonds, ook al eens maar 10 minuten, even met een drone simulator bezig zijn. Dat dat nog altijd in mijn handen zit. En brain training is dat eigenlijk een soort. Hè.
Ja, zeker.
Dat is eigenlijk iets qua apps. Ja, ik weet niet dadelijk van buiten weer. Maar op de opleidingen wordt daar wel redelijk ook nog aan geleerd. Dingen gebruik ik dan ook nog wel voor het oriënteren. Of bij speciale dingen is geopunt.be. Hè. Dat is,
ja.
Met die lage dingen, maar echt voor drones.
Nee.
Niet echt.
Geen probleem. En als er luisteraars zijn zo die om het even wat zouden willen in contact komen met u, hoe doen ze dit best? Want veronderstel dat er heel wat mensen ook gaan reageren en misschien gaan contact willen opnemen.
Ik denk, ja, het makkelijkste gaat nu voorlopig via LinkedIn, want daar staat mijn volledige naam.
Ja.
LinkedIn, ik ben constant eigenlijk online om alles in de gaten te houden. ook voor het werk. En Instagram staat ook mijn volledige naam. Dus mijn LinkedIn denk ik, lijkt het professioneelste nu voorlopig. Of ja. Mijn e-mailadres tompalmaars@yahoo.com. Allemaal elkaar vast.
Oké, okay. In orde. En zou je persoonlijk iemand kunnen noemen waar uw mening zeker en vast ook aan bod zou moeten komen in de podcast? Ik heb hier al een documentje gemaakt met een aantal dingen die u noemde. Een aantal bedrijven, zoals ja, Liftoff bijvoorbeeld.
Ja, Liftoff, inderdaad. Ook zou heel interessant zijn. Ja. Hassels bedrijf. Dan,
SkySync.
SkySync, inderdaad. En over ja, het team, als ze dat willen, hè, van Aalst, hè, precies de zone Aalst.
Yeah.
Thomas is daar eentje van, omdat ik denk dat zij redelijk uniek zijn als TIG zou, als een het drone-team eigenlijk zijn van de politiezone.
Ah, ja, ja, ja.
Dat is ergens iets, maar ja. Maar voor die tools, denk ik, die laatste twee simulatoren, want zij hebben ook... Liftoff heeft nog een aparte ding, speciaal voor defensie, ook ergens iets kunt oefenen met drones simulator. Dat is iets wat ik zag het op mijn Facebook staan.
Ik wist niet dat dat ook een Limburgs bedrijf was. Ik dacht dat dat een
Amerikaans of zo was. Ja, Limburg-Boven. De drone weer.
Ja, ja.
Fijn, je hebt ook dingen, hè. City Mesh, hè. Er zit nog in Hasselt.
Ja.
Limburg in de gaten houden.
Maar die zitten ook in Brugge.
Ja, klopt.
Ja. Dus ik weet niet van waar dat ze zelf afkomstig zijn, maar allee, laat het ons in het midden houden.
Ja.
Maar ja, inderdaad, Limburg is op bepaalde vlakken, zoals dat je zegt, plot en zo.
En dronepoort, ondertussen.
En dronepoort. En ook...
Leef terug.
Ook in Karma is eigenlijk wat het droneverhaal wat eerder gestart dan in andere politiediensten.
Dat zijn de pioniers, hè.
Ja, inderdaad. In ieder geval, ik weet niet of dat u zelf nog iets wenst toe te voegen, want ondertussen zijn we al een hele tijd bezig. Ik denk dat u wel andere dingen te doen hebt. 1 uur en 30 minuten ondertussen zal een van de langere afleveringen zijn.
Je gaat nog werk hebben om te knippen en te plakken.
Ja, nee. Ik denk dat het integraal kan verstuurd worden. Er is niet echt...
Een hond is niet geblafd, dat is goed.
Ah wel, voilà. Je is flink geweest.
Ja.
Nu in elk geval van harte bedankt. Ik denk dat het niet de laatste keer zal zijn dat ik met u contact zal opnemen. Al of niet dan in de toekomst misschien nog een keer een aflevering. Als het, je weet nooit wat de toekomst brengt natuurlijk. Ja. In elk geval...
Als je interesse hebt in Navata of ergens iets voor eens te laten zien hoe of wat, dus laat weten. Hè.
Wel, ik denk nu zelf ook een keer aan, we doen een aantal trainingsdagen en we moeten ook bepaalde dingen organiseren. Het is soms ook moeilijk om inventief te zijn of iets anders een keer te tonen. En bij u zou dat wel inderdaad, maar dat is nog niet zo direct van ons. Nee. Het is nog niet direct aan onze beurt.
Ja, heel goed.
In elk geval van harte bedankt en misschien tot later nog eens.
Ja, gedaan. Tot ziens.
Bedankt, vandaag. Zo, zoals ik vooraf had gezegd, werd het deze keer een vrij lange aflevering. Maar voor mij persoonlijk was het wellicht een van de meest interessante tot nu toe. Ongelooflijk wat Tom allemaal doet met drones. Ik bleef me afvragen waar hij de tijd vandaan blijft halen. Ik ben er wel zeker van dat we in de toekomst wel nog een en ander zullen horen over Tom. Iemand om op te volgen dus. In elk geval wens ik hem alle succes toe. Mag ik, net zoals in de inleiding, toch zeker ook eens vragen om je te abonneren op de podcast. Dit zorgt enkel maar voor een groter publiek. Alle reacties, positief of negatief, en ook alle suggesties voor nieuwe gasten, zijn zoals steeds meer dan welkom via het e-mailadres drone.vlaming@gmail.com. Tot hoors!